Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een nieuwe uitzending in de vaste retraite, u gebracht door priester Karel Loots. En hij zal het vandaag hebben over God die onze Vader is.
Beste luisteraars, deze vrijdag in de derde week van de 40-daagse vastetijd wil ik iets vertellen over God, mijn Vader, onze Vader. God heeft getoond wie Hij is. Hij heeft zich geopenbaard. Waarom? Wel, in het verleden en nu nog zijn er mensen die bang zijn voor God. God wil die angst wegnemen. God wil door al zijn kinderen, zijn zonen en dochters, gekend en bemind worden. In onze tijd zijn veel mensen God kwijt. Ze kennen Hem niet. En daarom heeft God getoond wie Hij is. Hij heeft zich geopenbaard om mensen hoop te geven. Onze hoop zal mensen in vrede en in zekerheid doen leven, omdat zij dan weten dat God hen wil redden. God heeft zich geopenbaard om zich bekend te maken zoals Hij is. En op deze manier kan het vertrouwen van de mensen tegelijk met hun liefde voor God, hun Vader, groeien. Want onze Vader in de hemel heeft maar één zorg, namelijk over alle mensen te waken en hen als zijn kinderen liefhebben. De mens is het middelpunt van de schepping. God is de eeuwige. Zelfs voordat de mens bestond, had hij besloten om zijn almacht te gebruiken, om levende wezens te scheppen die op God zouden gelijken. Dat wil zeggen, vrij zijn, kunnen redeneren en liefhebben. Mensen. Maar eerst moest de materiële schepping gemaakt worden, zodat de mensen zich in hun levensonderhoud konden voorzien. Zo werd dus de wereld geschapen. God vulde haar met alles waarvan Hij wist dat de mensen het nodig zouden hebben. Lucht, zon, regen en vele andere dingen, waarin Hij voorzag dat ze noodzakelijk waren voor hun leven. We kunnen zeggen dat de hele schepping geschapen is met het oog op de mens, voor zijn nut en vreugde. Wie de samenhang en de processen in het dieren- en plantenrijk bestudeert, blijft zich verbazen. Overal kun je de geest van een liefhebbende, ingenieuze schepper ontdekken, die mensen, bloemen, planten en dieren in harmonie en schoonheid en diversiteit ter beschikking stelt. Hoe dat de schepping gebeurd is, wel, dat mag de wetenschap uitzoeken. Maar we weten dat God de schepper is. Uiteindelijk heeft God de mensen geschapen. Hij was tevreden over zijn werk. Maar de mens zondigde. Maar juist daar openbaarde zich Gods oneindige goedheid des te meer. Ondanks de val van de mensen, de zondeval, bleef God de Vader de mensen altijd nabij. Hij liet de zonde toe, omdat Hij de mensen als vrije mensen geschapen heeft, maar ook omdat Hij daardoor de mogelijkheid heeft de diepste diepte van zijn liefde te openbaren, zijn barmhartigheid. God zond de profeten als teken van Gods liefdevolle nabijheid. Om onder de mensen te leven die Hij geschapen had, koos God in het Oude Testament profeten en profetessen uit, mensen aan wie God zijn verlangens, zijn zorgen en zijn vreugden meedeelde, opdat de profeten die aan de mensen konden doorgeven. Hoe meer het kwaad toenam in de wereld, des te meer zette Gods goedheid hem aan om zich aan rechtschapen mensen te openbaren. Deze mensen moesten vervolgens Gods instructies doorgeven aan hen die de wanorde veroorzaakten. Zo nu en dan moest God ook streng zijn om de mensen terug te winnen, niet om ze te straffen, want dat zou alleen maar meer kwaad hebben veroorzaakt. Maar veeleer om de mensen van de zonde weg te leiden en naar zichzelf de schepper te leiden, die zij in hun ondankbaarheid hadden vergeten en miskend. Later overweldigde het kwaad de harten van de mensen zo erg dat God gedwongen was onheil over de wereld te brengen, zodat de mens door lijden, zelfs vernietiging van goederen of zelfs het verlies van eigen leven, tot inzicht zou komen en gezuiverd zou worden. Zo kwam er de zondvloed, de val van Sodom en Gomorra, de oorlogen van mens tegen mens enzovoort. God wil dat niet, maar soms kan hij niet anders dan het toelaten. God heeft altijd in deze wereld onder de mensen willen verblijven. En zo was zij tijdens de zondvloed bij Noach de enige rechtvaardige van die tijd. En zo was het ook bij andere catastrofes. Altijd vond God een rechtvaardige man of vrouw bij wie hij kon verblijven. En door die man of vrouw verbleef God midden onder de mensen van die tijd. En zo is het altijd geweest. Even tussen haakjes, beste mensen, beste luisteraars. Het is dus niet God die straft, maar hij laat het lijden toe wanneer de mens uit vrije wil ruimte geeft aan het kwaad in zijn hart en niet tot inkeer wil komen. Dit lijden zuivert de mens, zuivert de zielen, zodat velen voor de eeuwigheid gered kunnen worden, zelfs als hun leven op deze aarde ver van God verwijderd verliep. Dankzij Gods oneindige goedheid jegens de mensheid werd de wereld vaak van haar verdorvenheid gereinigd. Zo koos God steeds weer zielen uit in wie hij behagen vond, want door hun medewerking vond hij vreugde in zijn schepsels, de mensen. Dit heeft zo enkele eeuwen geduurd, maar uiteindelijk werd de Messias geboren, de aanwezigheid van de Vader onder de mensen. Zoals Jezus zei, wie mij ziet, ziet de Vader. God had via de profeten de Messias beloofd. God heeft zijn komst voorbereid door zichzelf te openbaren in al die Bijbelse personen. De Bijbelse personen verwezen reeds duizenden jaren voor zijn komst naar de Messias. Denken we hier aan Abraham, die bereid was de zoon van de belofte, Isaac, te offeren. Of aan Mozes, die Gods volk uit de slavernij van Egypte had gevoerd. Of aan de profeet Jesaja, die in zijn lied van de dienaar van God, Jesaja 53, verwees naar de Messias, die door zijn lijden en sterven de mensheid zou verlossen van de zonde en haar redding en verlossing zou brengen. Wie is deze Messias? Waar komt hij vandaan? Wat komt hij op aarde doen? In wiens naam komt hij, de Messias? Het is God zelf, de Zoon van God, Jezus Christus. En God is een Vader, Zoon en Heilige Geest. En van waar komt de Messias, Jezus Christus? Of beter gezegd, wie heeft hem opgedragen onder de mensen te komen? Het was God, zijn Vader in de hemel. En wie zal de Messias op aarde vertegenwoordigen? Hij vertegenwoordigt zijn hemelse Vader, God. En wat komt hij op aarde doen? Hij zal de Vader, God, bekend en bemind maken. Heeft Jezus Christus niet gezegd, wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen. Wat gij de Vader ook zult vragen, hij zal het u geven in mijn naam. Zo zult gij bidden, onze Vader die in de hemel zijt, enzovoort. Omdat de Messias gekomen is om de Vader te verheerlijken, hem aan de mensen bekend te maken, zegt hij bij een andere gelegenheid, wie mij ziet, ziet de Vader. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Wie met mij is, is ook met de Vader. enzovoort, enzovoort. Allemaal teksten die duidelijk aangeven dat de Vader en Jezus en ook de Heilige Geest, dat zij één zijn. Eén God in drie personen. We gaan er even uit voor muziek. God is mijn vader, God is onze vader, uw vader. Beste luisteraar, ik wil u vertellen over het verlangen van God de Vader om onder zijn kinderen te leven. God hoopt dat mensen begrijpen dat God van alle eeuwigheid maar één verlangen heeft: zichzelf aan de mensen bekend te maken, door de mensen bemind te worden en bij de mensen te zijn. In feite moest God zich aan de mens die bij de zondeval de kennis van God had verloren, geheel opnieuw openbaren. En hij deed dat. Stap voor stap deed hij zijn wezen steeds beter kennen. Abraham verzekerde hij van zijn bescherming. In een visioen klonk het woord van Yahweh tot Abraham: "Gij moet niet vrezen, Abraham, ik zal uw schild zijn." Aan Mozes maakt God zich bekend als Yahweh. Ik ben die is, die er is voor je, voor altijd. Ik ben die ben, ik ben er voor je. En tot de profeten sprak God over zijn barmhartigheid en oneindige liefde. Beste mensen, tot op de dag van vandaag verdiept zich Gods openbaring en komen wij steeds meer tot de kennis van God. Steeds breder wil hij zich aan ons mensen openbaren, zodat we hem kunnen liefhebben en prijzen. Want God de Vader wil altijd bij ons zijn, bij u, heel persoonlijk ook. Wilt u een betrouwbaar bewijs van dit verlangen van God om altijd bij u te zijn? Waarom heeft God Mozes bevolen het tabernakel en de ark van het verbond te bouwen? Hij had het brandende verlangen om bij zijn schepselen, de mensen, als een vader, een broeder, een vertrouwde vriend te komen wonen. En toch vergaten de mensen God en beledigden ze hem met ontelbaar vele zonden. Daarop gaf God aan Mozes zijn geboden, opdat de mensen zich ondanks alles God hun vader en zijn enige wens hen te redden zouden herinneren. Want doordat de mensen de geboden moesten onderhouden, zouden zij aan de oneindige goede vader blijven denken, die uiteindelijk alleen maar hun huidige en eeuwige zaligheid in de hemel wil. Maar dit alles geraakte opnieuw in de vergetelheid en de mens zakte weer weg in dwalingen en angst. Ze vonden het lastig om de geboden te gehoorzamen die God aan Mozes had gegeven. Overeenkomstig hun ondeugden maakten zij andere wetten gemakkelijker te onderhouden. En geleidelijk aan vergaten ze God meer en meer en overspoelden hem met beledigingen door hun manier van leven. En toch heeft God zijn liefde voor deze mensen, de liefde voor zijn kinderen, nooit verloren. Toen hij moest vaststellen dat het de patriarchen en de profeten niet gelukt was om hem bij de mensen bekend te maken en van hem te laten houden, besloot God zelf te komen. Maar hoe moest hij komen? Hoe kan hij zich onder de mensen begeven? Er was geen andere manier dan zelf te komen, in de tweede persoon van zijn godheid. De heilige Johannes, de evangelist, schrijft: "Zo zeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat allen die in hem geloven niet verloren zullen gaan, maar eeuwig leven zullen hebben." Volgens sommige mensen zijn het de mooiste woorden uit de Bijbel. Het enige motief voor zijn handelen is liefde. Zijn liefde voor ons mensen, die hij schiep naar zijn beeld. Daarom is elke vorm van angst of wantrouwen jegens God een leugen. Om deze angsten en twijfels uit ons hart te verdrijven, kwam Jezus als een klein kindje in een stal ter wereld. En toen men de Godmens verwierp en beschimpte, sloeg hij niet terug met bliksems en donders, maar liet hij zich doden, om vervolgens vanuit zijn liefde te verrijzen, op te staan uit de dood en daardoor alle gevolgen van zonde tot in de dood te overwinnen. Maar zullen de mensen in Jezus God herkennen? Zullen ze naar hem luisteren? Voor God is er niets verborgen in de toekomst. Waarschijnlijk wist God dat de mensen Gods aanwezigheid in Jezus niet zouden herkennen. Hoewel Jezus prachtige woorden sprak en geweldige tekens deed, wonderen, zullen ze Gods Zoon mishandelen. Ondanks al het goede dat hij voor hen deed, zullen ze God belasteren, ze zullen hem kruisigen en God doden. U hoort het goed, God doden. Zal God zich daardoor in zijn plannen laten tegenhouden? Nee, zijn liefde voor zijn kinderen, de mensen, is daarvoor gewoon te groot. Hij liet zich niet tegenhouden. Voor alle duidelijkheid, begrijp dat God ons lief heeft, in zekere zin nog meer dan zijn geliefde zoon, of, nog beter gezegd, meer dan zichzelf. Dit is zo waar dat als een van de mensenkinderen de zonden van alle mensen op zich zou kunnen nemen, door leven, lijden en dood, zoals Jezus, God geaarzeld zou hebben om het toe te staan. Waarom? Omdat hij zijn liefde verraden zou hebben door een mens die hij lief heeft te laten lijden. Liever leed God zelf in zijn zoon. God had nooit gewild dat zijn kinderen op deze manier zouden lijden. En daarom houdt God in zekere zin, je moet het goed verstaan, meer van ons dan van zichzelf. Dit is in het kort Gods liefde tot aan zijn komst in Jezus Christus. De meeste mensen kennen wel deze gebeurtenissen, maar het interesseert hen niet dat dit alles uit liefde is gebeurd. Ja, het is uit liefde dat God dit gedaan heeft. God is mens geworden uit liefde, maar men is deze liefde vergeten. Ik mag jullie daaraan herinneren, zodat jullie God leren kennen zoals hij is. want jullie hoeven voor een vader die zoveel van jullie houdt niet bang te zijn. Het is allemaal 2000 jaar geleden gebeurd, maar het gaat verder, tot in onze tijd. Gods vaderlijke liefde is door de mensen van onze tijd vergeten. Door de meeste mensen toch. En toch houdt Hij van ons met heel veel tederheid. God heeft geweldige dingen gedaan in zijn Zoon door mens te worden. De Godheid heeft zich in zijn mens zijn verborgen, klein, arm, vernederd. God de Vader ontving de gebeden van Jezus, zodat ieder mens een uitgestippelde weg, een mooi pad zou vinden. Daarop zou de mens altijd in gerechtigheid wandelen, om uiteindelijk veilig bij God aan te komen in de hemel. Onderweg struikelen we wel eens. En natuurlijk kan God de zwakheid van zijn kinderen begrijpen. En daarom heeft Jezus middelen gegeven om ons in onze zwakheid te helpen en, als we vallen, weer op te staan. Deze middelen zullen ons helpen om ons van zonden te reinigen, zodat wij weer kinderen van Gods liefde zullen zijn. Dit zijn voornamelijk de 7 sacramenten en vooral het grote middel dat ons zal redden, namelijk de Eucharistie, het bloed van de gekruisigde, dat te allen tijden over ons wordt uitgestort, tenminste als wij dat willen. Zowel in het sacrament van de verzoening, de biecht, als in het heilig misoffer. In deze tijd voor Pasen kunnen wij het sacrament van verzoening heel goed ontvangen. Het is een ideale tijd om een keer het sacrament van verzoening, de biecht, te ontvangen. Jezus als Godmens heeft ons mensen verlost. Maar als we om ons heen kijken, zien we niet veel van een verloste mensheid. Hoe is dat mogelijk? Ja, we zijn weliswaar onfeilbaar verlost door God zelf, maar om deze verlossingsgenade te laten stromen, moeten we ons daar innerlijk voor openstellen. Ons hart openen door een oprechte bereidheid tot bekering. Wij zijn kinderen van God en Hij overlaat ons al 20 eeuwen met schatten die ons rijk maken. Maar het resultaat is niet altijd groot, soms mager. Hoeveel van Gods kinderen, die door zijn Zoon kinderen van Gods liefde werden, storten zich in de eeuwige afgrond? De hel, u heeft het goed gehoord, luisteraars. Deze kinderen hebben Gods goedheid niet herkend en erkend. God die ons zo lief heeft, dat Hij alles zichzelf gegeven heeft. Daarom denk aan de toekomst, stort u niet in de afgrond, maar mik op de hemel. God is onze hemelse Vader. God wil dicht bij ons komen om ons zijn liefde te leren kennen. Ik ga erover zo meteen verder spreken. We gaan er even uit voor muziek. Thank you. Beste luisteraars, in deze 40-daagse vastetijd mogen wij met vertrouwen tot God, onze Hemelse Vader, gaan. Het is niet mogelijk dat wij God Vader noemen en Hem liefhebben, dat Hij dan hard en gevoelloos zou zijn, dat Hij ons verloren zou laten gaan. Daarom geloof, beste luisteraars, geloof. God is de beste van alle vaders. Hij kent de zwakheden van zijn schepselen en wij mogen met vertrouwen en liefde naar God, onze Hemelse Vader, gaan. Naar de grootte van ons berouw zal Hij ons vergeven. Ook al zijn onze zonden groot en weerzinwekkend als slijk, ons vertrouwen en onze liefde zorgen dat God onze zonden vergeet. Zo volledig dat Hij ons niet veroordeelt. Hij is rechtvaardig, dat is waar, maar de liefde maakt alles goed. Luister naar een vergelijking waaruit blijkt dat wij zeker kunnen zijn van Gods liefde. Voor God zijn onze zonden als ijzer, onze daden uit liefde zijn als goud. Zelfs als we 1000 kilo ijzer geven aan God, zou dat minder zijn dan wanneer Hij van ons 10 kilo goud krijgt. Dat betekent dat je met een beetje liefde al een overmaat aan kwaad kunt goedmaken. Dit is maar een eenvoudig beeld voor het oordeel van God over zijn kinderen, over alle mensen zonder uitzondering. Daarom mogen wij naar God gaan. Hij is ons heel nabij, meer nabij dan we onszelf nabij zijn, zegt de heilige Augustinus. Wij hoeven alleen maar God lief te hebben en te eren om niet geoordeeld te worden, of, indien nodig, hooguit met oneindige barmhartige liefde te worden geoordeeld. Daarom, twijfel niet, ga naar God. Als Gods hart niet zo was, had Hij de wereld al lang vernietigd, elke keer dat ze zou zondigen. In plaats daarvan zijn wij getuigen hoe we door zijn genade en weldaden steeds worden beschermd. Hieruit kunnen wij opmaken dat er een Vader boven alle vaders bestaat, die van ons houdt en die nooit ophoudt van ons te houden. Als we dat willen. Daarom laten we samen een Onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese voor de vrijdag in de derde week van de 40 dagen tijd, gebracht door priester Karel Loots. U kan deze en alle andere uitzendingen altijd terug beluisteren op onze website radiomaria.be. Wij wensen u nog een gezegende vaste tijd.